Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze avond noemen. De schriftlezing is uit Johannes 4, vers 1 tot en met 26. We noemen nu Johannes 4, vers 1 tot en met 26. En we zingen psalm 76, vers 1. Psalm 22, vers 12, 14 en 16. Psalm 43, vers 3. En psalm 45, vers 1. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Johannes 4, vers 1 tot en met vers 26. En we zingen psalm 76, vers 1, psalm 22, vers 12, 14 en vers 16, psalm 43, vers 3 en psalm 45, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste aller koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van psalm 76, daarvan het eerste vers. Psalm 76, vers 1. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hutte van die hemelkoning. Op Sion is zijn heilige woning. En wat er verder volgt, psalm 76, het eerste vers. openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar beschrijving van Johannes, waarvan wij lezen hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 26. Wij noemen nu als onze schriftlezing Johannes 4, de versen 1 tot en met 26. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Als dan de Heer verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. En hij kwam in een stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij een stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoed zijnde van den reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zou gij van hem hebben begeerd, dat hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mede te putten, en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levende water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons den put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten, en ik hier niet meer komen om te putten. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangeweren, en gij lieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar, vrouw, geloof mij, de uren komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbid wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden, zullen in geest en waarheid, want de Vader zoekt ook de zulken die hem alzo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid.
Gemeente, in Johannes 14, vers 21 lezen wij, die mijn geboden heeft, en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden, en ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. En wanneer we bij die laatste woorden even de vinger leggen, gemeente, stellen we een vraag. Wat wil dat zeggen? Ik zal mijzelf aan hem openbaren. De kanttekening legt het ons uit. Ik zal hem meer en meer door mijn kennis verlichten en mijn zaligmakende werkingen en genade laten gevoelen. Dat wil nu zeggen, ik zal mijzelf openbaren. En wanneer wij in de schrift op zoek gaan naar voorbeelden van mensen die aan wie Jezus zichzelf openbaarde, kunnen wij allerlei voorbeelden aanwijzen. Een van die voorbeelden is ook de Samaritaanse vrouw. En we willen voor de derde maal deze geschiedenis vervolgen en er nader bij stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Johannes 4, de versen 20 tot en met 26. Johannes 4, de versen 20 tot en met 26, waar wij nogmaals lezen: onze vaders hebben op deze berg aangebeden, en gij lieden zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem alzo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem: ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: ik ben het, die met u spreek. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij: Jezus zoekt in Samaria zalig te maken dat verloren is. Twee gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de onderwijzing van Jezus aan deze vrouw. Dan letten wij op de versen 20 tot en met 24. En in de tweede plaats de openbaring van Jezus aan deze vrouw. Dan letten we op de versen 25 en 26. Dus nogmaals, Jezus zoekt in Samaria zalig te maken dat verloren is. Twee gedachten: de onderwijzing van Jezus aan deze vrouw en de openbaring van Jezus aan deze vrouw. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 22 de versen 12, 14 en 16. Psalm 22 vers 12: gij die God vreest, gij alle prijs den Heere, dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Vers 14: eerlang gedenk hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen. En vers 16: zij komen aan door het goddelijk licht geleid, om nakroos dat de Heere wordt toebereid, te meldend heil van zijn gerechtigheid en grote daden. En wat daar verder volgt in Psalm 22 vers 12, 14 en 16. En er is één collecte die bestemd is voor de kerkvoogdij, van harte aanbevolen. Wij zingen Psalm 22 vers 12, 14 en 16. Thank you. is al heel wat aan de orde geweest in het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. Jezus heeft met deze vrouw gesproken over het levende water dat hij haar geven wil. Wie van dit water drinkt, zal tot in eeuwigheid niet dorsten. Wel, dat wil deze vrouw wel. En zij vraagt: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Deze vrouw heeft, zo merken wij uit haar vraag, nog niet gemerkt dat Jezus met levend water iets anders bedoelde dan het water wat daar beneden in de put stroomt. Ze denkt bij levend water niet verder dan aan het aardse water. Maar ondertussen vraagt zij wel om dat water. En dat water krijgt zij. Want Jezus had tot haar gezegd: wanneer ze dat van hem zou begeren, dan zou hij dat geven. En dat levende water, we hoorden dat de vorige keer, wijst op het werk van de Heilige Geest. En wat doet nu de Heilige Geest? Dat lezen we in Johannes 16. Wie gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde. Dat is het eerste werk van de Heilige Geest wat Jezus noemt. En daarom, omdat de Heilige Geest daar begint, stelt Jezus een ander punt bij deze vrouw aan de orde. Ze had gevraagd om levend water en ze krijgt het in een opmerkelijk antwoord van Jezus: ga heen, roep uw man en kom hier. En dat blijkt een heel gevoelig punt te zijn in het leven van deze vrouw. En we hoorden de vorige keer, het was alsof ze dit punt eigenlijk wat wilde afschermen. Ze gaf maar een heel kort antwoord: ik heb geen man. En dat antwoord was op zichzelf nog waar ook. Want Jezus had, en dat weten wij uit het Griekse woordje wat voor man in die vraag gebruikt wordt, gevraagd naar haar echtgenoot, met wie ze getrouwd is. En die heeft zij op dit moment niet. Ze leeft ongehuwd samen en dat is tegen de schrift. Als deze vrouw dus zegt: ik heb geen man, dan heeft ze heel strikt genomen dus gelijk. Alleen haar antwoord is zo kort dat we bijna zouden denken dat deze vrouw nog iets verbergt. En er blijkt dan ook nog meer van haar leven te zeggen zijn, want Jezus stelt het andere punt ook aan de orde. Ze heeft 5 mannen gehad en de man met wie ze nu leeft is haar man niet. Het pijnlijke punt uit het leven van die vrouw moest op tafel komen. En het is op tafel gekomen. En weet u, gemeente, dat is nu ook zo nodig dat dat nu ook in ons leven gebeurt. Want God zal eens ieder werk in het gericht brengen. Met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Het zal gebeuren op die grote dag. Als wij gedagvaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Maar weet u, als het dan in uw leven voor het eerst op tafel komt, dan is het te laat. Dan is het voor eeuwig te laat. Want dat moet hier, in dit leven gebeuren. In dit heden der genade, aan deze zijde van het graf. En dat is nu zo heilzaam. Als de Heere in dit leven de zonde van uw leven als het ware op tafel legt. Want als de Heere het in dit leven doet, dan heeft de Heere er een heilzame bedoeling mee. Namelijk om een zondaar die hij ontdekt aan zijn verzondigd leven te brengen bij het bloed van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, dat alleen reinigt van alle zonde. En daar wil Jezus met deze vrouw ook naartoe. En zo is dus heel het verzondigde leven van deze vrouw opengelegd. En ze heeft tot haar verwondering en verbazing gemerkt. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En hoe heeft ze gereageerd? Wel, dat was het slot van de laatste keer. Ze heeft het in een korte zin gezegd. Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Een heel opmerkelijk woord, gemeente. Want laten wij eens eerlijk zijn. Als wij mensen nu eens ergens van beschuldigd worden, proberen we ons zo graag in allerlei bochten te wringen om aan dat ene punt te ontkomen en onder de schuld vandaan te komen. Schuld, dat is iets wat wij mensen niet graag hebben willen. Stel dat dan blijkt dat we echt schuldig zijn en dat wij onder die schuld niet vandaan kunnen komen, dan gaan wij mensen opnieuw opzoeken. Maar dan naar allerlei verzachtende omstandigheden en verklaringen en vergoeilijkingen van wat we gedaan hebben. Zo zijn wij mensen. Er is heel wat voor nodig voordat een mens op de juiste plaats voor God komt en schuldenaar wordt. Mens van nature is tot alles in staat, behalve om schuldenaar te worden voor God. Maar als de Heere schuldenaar maakt, weet u, dan zien we het bij deze vrouw. Het is zo opvallend, ze loopt niet weg. Ze wordt niet boos. Ze zoekt ook niet naar allerlei verzachtende omstandigheden. Ze wijst niet met de beschuldigende vinger naar die 5 mannen met wie niet te leven viel. Nee, ze blijft staan. En ze erkent: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Wat u over mijn leven gezegd hebt, dat is waar. Dat is allemaal waar. En uw gemeente, zijn we benieuwd. Hoe zal het verder gaan? Wel, als we in gedachten opnieuw wat dichterbij de Jacobsbron komen, dan zien we deze vrouw al van een afstandje staan en ze wijst met haar vinger omhoog naar de berg Gerizim. U moet weten, net buiten het stadje Sichar, bij de waterpunt, op het knooppunt van de reiswegen, kon je in de verte de kale toppen van de Ebal en de Gerizim zien. En deze vrouw wijst de berg Gerizim aan en ze vraagt: onze vaders hebben op deze berg aangebeden. En gij, lieden, zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Gemeente, wat zou zij met die vraag bedoelen? En een tweede vraag: waarom stelt zij dit alles nu aan de orde? Laten we met die eerste vraag beginnen. Wat bedoelt deze vrouw eigenlijk? Wel, jongens en meisjes, goed om ook jullie vanavond weer te zien rondom het woord. Eens stond op die berg Gerizim een tempel. De Samaritanen hadden die tempel laten bouwen. Waarom? Ze waren er vast van overtuigd dat de Heere op de berg Gerizim aanbeden en gediend wilde worden. Tijdens de grote feesten gingen de Samaritanen niet naar Jeruzalem, maar beklommen zij de Gerizim om daar de Heere te dienen. En dat was dan ook een van de grote verschillen tussen de Joden en de Samaritanen. Want de Joden hielden vast aan de berg Sion, waarop Jeruzalem gebouwd was. Maar de Samaritanen wilden daar helemaal niets van weten. Zij hielden vast bij de Gerizim. Hoe dat kwam? En waarom die Samaritanen vasthouden aan de Gerizim? Wel, dat heeft alles te maken met hoe de Samaritanen met de Bijbel omgingen. U weet misschien nog wel van een van de vorige keren. De Samaritanen hadden eigenlijk maar een heel dunne Bijbel. Met alleen de eerste 5 boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En wanneer wij die boeken op volgorde lezen, gemeente, dan valt het ons op dat inderdaad in die eerste 5 boeken nog niet met zoveel woorden Jeruzalem de plaats genoemd wordt waar de Heere aanbeden wil worden. Dat heeft de Heere pas later in de geschiedenis geopenbaard. Maar de Samaritanen geloofden dat niet. Zij kwamen niet verder dan de eerste 5 boeken van Mozes. En ze hielden vast aan de Gerizim. Dat was hun al van vroegere generaties overgeleverd. En dat was voor de Samaritanen zo belangrijk, dat er later een Samaritaanse Bijbel gevonden is, met inderdaad alleen de eerste 5 boeken van Mozes, waarbij de 10 geboden tussen de regels doorgeschreven is, dat men op de Gerizim God moet aanbidden. Zo stellig hielden de Samaritanen daaraan vast, dat ze het als het ware tussen de 10 geboden erbij hadden geschreven. En dat was tot grote ergernis van de Joden. Die hielden vast aan Jeruzalem, en op een zekere dag konden de Joden hun ergernis niet langer bedwingen. En in het jaar 128 voor Christus hebben de Joden op deze berg Gerizim de tempel verwoest. Dan hadden de Samaritanen niets meer dan alleen een ruïne. Maar ook al stond er op die berg niet meer dan een ruïne, ze hielden nog steeds vast aan de Gerizim. En nu stelt deze vrouw een vraag. Onze vaders, dat zijn de Samaritanen, hebben op deze berg aangebeden. En gij lieden, daarmee wijst ze op de Joden, gij zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En u voelt de vraag die ze eigenlijk stelt is deze: wie heeft er nu gelijk? Gemeente, nu komen we bij die tweede vraag. Waarom begint deze vrouw daar nu over? Misschien is er wel iemand die in gedachten wat meepreekt en denkt, ik vermoed al waarom deze vrouw hier nu over begint. Zij wil natuurlijk dat lastige punt van haar verzondigde leven ontwijken. Ze wil het liever niet hebben over die schuld van haar leven, en daarom begint ze maar over een theologisch twistpunt. Om de aandacht maar af te leiden naar iets anders toe. Laten we eens eerlijk zijn, gemeente, die neiging hebben wij mensen soms wel. Praten over theologische discussies. Het kan ook op het kerkelijk erf een middel zijn om de persoonlijke vragen van het lijf te houden. Soms ook wel eens op een huisbezoek. Maar het helpt ons niet. Wat zal het u baten, gemeente, in het uur van uw sterven, als u nu altijd die persoonlijke vragen van het lijf gehouden hebt, op een afstand gehouden hebt van uw leven? Het zal u niets baten. En waarom wilt u eigenlijk die persoonlijke vragen op een afstand houden? Is het hierom dat deze vragen u beschuldigen? Beschuldigen die vragen u omdat u dan eigenlijk eerlijk zeggen moet dat u er buiten staat als een allesmissend mens? Gemeente, als zo'n vraag u beschuldigt, laat het u dan toch voor de Heere brengen. Dat is zo heilzaam. Dat is zoveel beter dan het ontwijken van deze vraag. Laten die persoonlijke vragen u maar beschuldigen. Laten ze u maar aanklagen. En kom maar met al uw bezwaren, met al uw armoede en leegte tot de troon van Gods genade. Zeg het maar tegen de Heere. Dat is voor uw ziel zo veel beter dan op afstand houden van al die vragen. Maar gemeente, is dat ook wat deze Samaritaanse vrouw wil? Bedoelt ze werkelijk met deze vraag de aandacht af te leiden van de schuld van haar leven? Nee, zo moeten wij deze vraag niet opvatten. Weet u, Om dat te begrijpen moeten we de lijn van de geschiedenis goed in de gaten houden. Er is bij deze vrouw iets gebeurd. Haar verzondigde leven is opengelegd. En haar geweten is gaan spreken. En als dat gebeurt, zo schrijft ook de Schotse prediker Hutgeson bij onze tekst, weet u, dan gaat een mens zoeken naar wat wij kunnen doen van onze kant. Is dat verkeerd? Nee, dat hoeft op zichzelf niet verkeerd te zijn. Maar weet u, daarover moeten wij eerlijk zijn. Als iemand met een ontwaakt geweten, met een sprekend geweten, gaat zoeken naar wat hij doen moet, dan komt daar zomaar een wettische trek in mee. Wat ik daarmee bedoel, gemeente, is dit. Dan denken wij bij onszelf, als ik nu maar wat meer doe van dit, en maar wat minder doe van dat, dan voelt het in mijn leven al beter. Dan voelt de schuld van mijn verzondigde leven al wat minder zwaar en wat minder hoog. En dan lijkt het voor eigen waarneming zo, dat ik daarmee toch iets van de schuld van mijn leven zelf kan wegnemen. En nou zeker, we weten wel, dat horen wij zondag aan zondag, onze schuld moet vergeven worden. En wij weten vanuit onze catechismus dat wij onmogelijk door onszelf betalen kunnen en dat wij die schuld alleen maar dagelijks meer maken. Maar de neiging om iets te doen, de neiging om zelf iets aan te dragen en bij te dragen, zit bij ons mensen zo heel diep. En weet u waarom? Omdat wij niet willen dat wij als een verloren, uitgewerkte, rechteloze zondaar voor de Here willen komen. Dat willen wij niet. Daar zullen we alles aan doen om dat te ontkomen. Weet u daarom, gemeente, wat nu zo nodig is in ons leven? Daar is niet alleen nodig dat wij ontdekt worden aan onze ongerechtigheid. Dat is een verzamelwoord voor al onze zonden. Maar daar is ook nodig dat wij ontdekt worden aan onze eigen gerechtigheid. En dat is een verzamelwoord voor alles wat wij mensen proberen aan te dragen. Al het goede wat wij menen te hebben. Diezelfde Heilige Geest laat niet alleen zien dat zonde zonde is voor God, maar diezelfde Heilige Geest gaat in dat verdere weg van ontdekken ook laten zien dat onze gerechtigheden, zo heeft de profeet Jesaja gezegd, dat zijn onze verdiensten, dat zijn onze goede daden, dat zijn onze ernstige gebeden, onze tranen, onze gestalte en noemt u maar op, die zijn een wegwerpelijk kleed. En weet u, gemeente, waar ik dat leer zien? Daar heb ik nu niets meer over. En daar moet het nu eens in ons leven van komen. Dat onze handen leeg raken voor de Here. Weet u de manier waarop de Heere dat leert? En de tijd die de Heere daarvoor neemt, die is per bekering zo verschillend. Maar hier moet het toch in ons leven van komen, dat wij als een arme, verloren zondaar in onszelf, met lege, verzondigde handen voor de Heere komen. Niets meer te hebben dan alleen de straf die wij naar recht verdiend hebben. Om zo te leren komen, moede, arm en naakt, tot die God die om Christus wil zondaren zalig maakt, die de armen kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. De vraag, gemeente, die naar ons toe komt, is deze. Kennen wij nu in eigen leven niet alleen die ontdekking aan onze ongerechtigheid, onze zonde, dat heel ons verzondigde leven voor de Heer op tafel komt, maar nu ook die ontdekking aan onze eigen gerechtigheid, dat wij persoonlijk leren zien dat alles waarmee wij voor de Heere willen bestaan, voor de Heere niet kan bestaan. Gemeente, als wij dat even in gedachten houden, dan valt het op dat het antwoord van Jezus zo heel eerlijk is. Want de Heer Jezus zegt niet tegen deze vrouw: luister eens, u zit verkeerd, u moet niet op de Gerizim zijn. Komt u vanaf nu maar naar Jeruzalem toe tijdens de drie grote feesten, dan is het goed. Nee, dat zegt Jezus niet. En waarom niet? Omdat er ook heel wat Joden zijn die wel 3 maal per jaar met de grote feesten naar Jeruzalem komen, maar vertrouwen op hun eigen godsdienst, genoeg hebben aan hun eigen plichten. En daarom gaat Jezus in het antwoord op deze vraag nog een stapje verder. Hij neemt deze vrouw als het ware bij de hand en spreekt met haar niet alleen over de vraag waar wij moeten bidden, maar ook tot wie wij moeten bidden en hoe wij moeten bidden. En Jezus zegt tegen haar in vers 21, vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gemeente, wat bedoelt Jezus hier? Jongens en meisjes, nog minder dan 3 jaar later zal er in Jeruzalem iets gebeuren. In de tempel zal op de Goede Vrijdag het voorhangsel scheuren van boven naar beneden. Wat wil dat zeggen? De tempeldienst komt ten einde. En dan is de plaats niet meer van belang. Maar dan is het van belang hoe wij bidden. En als wij vers 21 nauwkeurig lezen, valt ons nog iets op. Deze vrouw had alleen gesproken over aanbidden. Jezus gaat nog wat verder en spreekt over het aanbidden van de Vader. Dat voorhangsel wat op de Goede Vrijdag scheuren zal, is een prediking van de geopende toegang tot de troon van Gods genade. De geopende toegang tot God de Vader om Christus wil. En het is daarmee, zoals een van de uitleggers zegt, alsof Jezus in deze tekst deze vrouw gaat wijzen op zichzelf. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ziet u, gemeente, wat nu de grote lijn is in deze geschiedenis? Jezus is telkens werkzaam om zichzelf aan deze vrouw bekend te maken. Begon al met dat water. Deze vrouw kwam om te putten. Jezus spreekt over levend water. Die vrouw vraagt om drinkwater. Jezus geeft haar levend water. Die vrouw spreekt over de plaats van de aanbidding. Jezus wijst zichzelf aan als de weg en de waarheid en het leven. En met diezelfde bedoeling spreekt Jezus nu in vers 22 heel eerlijk over de leegte van haar godsdienstige leven. Gij lieden, aanbid wat gij niet weet. Wat bedoelt Jezus daarmee? Wel, de Samaritanen meenden dat het met hun godsdienst in orde was. Dat zeiden ze ook in Ezra 4, toen de Joden terugkwamen uit ballingschap. Ze zeiden, wij zullen God zoeken, net als u lieden. De Samaritanen brachten ook wel offers. Maar heel hun godsdienst was vermengd met allerlei dingen uit het heidendom. De Samaritanen doen het, eenvoudig gezegd, op hun eigen manier. En weet u, gemeente, dat is nu de grote zonde tegen het tweede gebod van de heilige wet. God dienen op je eigen manier, dat is zonde. Want de Heere heeft in zijn wet niet alleen gezegd dat hij aanbeden wil worden. Dat hij als de enige God gediend wil worden. Maar de Heere heeft ook gezegd hoe hij gediend wil worden. En wie dat laatste negeert en Gods dienst invult op eigen manier, die zondigt tegen het tweede gebod. Dat laat Jezus eerlijk aan deze vrouw zien. Hij zegt tegen haar, de zaligheid is uit de Joden. Dat betekent, zoals Paulus in Romeinen 3 schrijft, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. De Heere heeft aan de Joden de waarheid van zijn woord bekendgemaakt. En daarom weten de Joden ook hoe zij de Heere dienen moeten. En hoe wil de Heere gediend worden? Wel, dat staat er in vers 23 en 24 twee keer. In geest en in waarheid. Wat wordt daarmee bedoeld? Als we de kanttekening lezen, wordt dat duidelijk. In geest, dat betekent niet gebonden aan een bepaalde plaats of aan een bepaalde ceremonie. Dat betekent met andere woorden, geen godsdienst van de buitenkant alleen. En dat dachten zoveel Joden en Samaritanen. Zij dachten, als ik maar op de juiste berg ben, dan is het wel in orde. Nee, zo wil de Heere niet gediend worden. Er komen in het Oude Testament allerlei bidders tegen, die op een andere plaats waren dan in Jeruzalem. Wilt u een paar voorbeelden? Elia bad op de Karmel, maar het was wel in geest en waarheid. Jona, jongens en meisjes, de wonderlijkste plaats in de Bijbel om te bidden. Jona, in het ingewand van de vis, maar het was in geest en waarheid. Zo wilde de Heere gediend worden. En de Heere Jezus zelf, in de hof van Gethsemane, waar hij kroop als een worm en geen man. Het was niet op de berg Jeruzalem, maar het was in geest en waarheid, vanuit het hart, voortkomend uit een oprecht gelovig hart. Zo wil de Heere gediend worden. En gemeente, laten wij vanuit deze dingen de lijn eens doortrekken naar ons persoonlijk leven. Misschien is er iemand die vanavond dacht, die vraag over de Gerizim en Jeruzalem, die staat wat ver bij ons vandaan. Maar de lijn die naar ons toe komt, komt heel dichtbij. Ons dienen van de Heere. Is dat in geest en waarheid? Dienen wij de Heere zoals Hij gediend wil worden? Laten we over die vraag eens nadenken, gemeente. Die vraag is heel actueel. Want vergis ik mij, gemeente, of moeten we zeggen dat het ook in de kerk van het jaar 2024 bijna tastbaar in de lucht hangt. Wij willen het graag doen op onze eigen manier. Ik bid wel, maar op mijn eigen manier. Ik geloof wel, maar op mijn eigen manier. Alles op onze eigen manier. Maar het onderwijs van Jezus stelt ons voor een eerlijke vraag. U bidt wel, maar is dat zoals de Heere wil dat u bidt? U bent wel godsdienstig, maar is dat in geest en waarheid? Met andere woorden, is het waarheid in het binnenste. U bent wel voor de waarheid, maar is het bij u ook waarheid in uw hart? Als wij eerlijk moeten zijn, gemeente, dan moeten wij bij deze vragen zeggen dat wij zo vol zitten met onze eigen gedachten over de Heere en zijn dienst. En wij willen die eigen gedachten graag alle ruimte geven. Weet u hoe de Bijbel dat noemt? Eigenwillige godsdienst. Eigenwillig. Dat wil zeggen, dan bepaal ik zelf hoe ik de Heere dien. Wat ik ervan vind, wat ik erbij voel, wat ik erover denk, hoe ik er naar kijk, dat is het uitgangspunt. Wij willen de Heere wel dienen, jawel, maar vasthoudend aan onze eigen opvattingen. En zo willen we op onze eigen manier zalig worden. Dat leeft in ons aller hart. En weet u wat nu zo nodig is, gemeente? Dat de Heere ons ontdekt, net als deze Samaritaanse vrouw. Niet alleen aan onze ongerechtigheid, daarvan hoorden wij de vorige keer, maar nu ook aan onze eigen gerechtigheid. Aan onze godsdienst die niet is zoals de Heere dat wil. Weet u wat wij dan leren zien? Kijkt u maar naar deze vrouw. Dat ik aanbid wat ik niet weet. Dat is wat, gemeente. Daarachter te komen. Voor die tijd kon ik rustig met mijn armen over elkaar beweren dat ik mijn leven lang al gevraagd heb om bekering. Maar als de Heere mij laat zien wat bidden is en hoe Hij aangebeden wil worden, dan heb ik nog nooit echt gebeden. Wilt u een Bijbels voorbeeld van iemand die dat leerde? Saulus van Tarsen. Op de weg naar Damascus. Als fariseer had hij veel gebeden, hoor. Op de hoeken van de straten om door de mensen gezien te worden. Niet één gebed van Saulus voor zijn bekering staat in de schrift opgetekend. Maar als de Heere hem te sterk wordt en die blinde Saulus aan de hand genomen wordt en zo in het huis van Ananias komt en daar als een arme blinde dwaas zijn knieën buigt, dan zegt de schrift, want zie, hij bidt. Toen was het in geest en waarheid. Dat is het grote verschil, gemeente. En van dat bidden in geest en waarheid staat nog iets bij in vers 23. Want de Vader zoekt ook de zulke die hem alzo aanbidden. Zoals in Jesaja 66 staat. Op deze zal ik zien. Arme en de verslagene van geest, die voor mijn woord beeft. Waar ziet de Heere nu op neer? Ziet de Heere nu op mensen neer, die van die prachtige volzinnen in hun gebed aan één kunnen rijgen? Ziet de Heere neer op mensen die met hun bidden zo ingenomen zijn, die er zo onder de indruk van zijn? Nee. Daar kan de Heere niet met welgevallen op neerzien. Op deze zal ik zien. En wat komt er dan? De arme. De verslagene van geest. Die voor mijn woord beeft. Waar ziet de Heere nu op neer, gemeente? Misschien op die jongeren. Die ouderen. Op Urk en Vriezeveen. Die op zijn zolderkamertje de nood van zijn leven voor de Heere uitstort. Misschien gaat het allemaal wel in die halve gebeden, die niet eens afgemaakt worden. En is het een zucht om een zucht. Een schreeuw om een schreeuw. Een gebed om een gebed. Leer mij, arme dwaas, hoe ik bidden moet. En dan zegt de Heer, op deze zal ik zien. De armen en de verslagenen van geest, die voor mijn woord beeft. Weet u, dat zijn degenen die voor hun eigen bidden niks meer geven kunnen. Maar die kunnen het ook niet meer laten. Ze kunnen er eenvoudig niet meer mee ophouden. De nood in hun leven is te ernstig. De zonde is te veel geworden. God is hun te sterk geworden. En daarom, ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Daarvan zegt de Heer Jezus, de Vader zoekt ook de zulke die hem alzo aanbidden. Iemand vraagt, zijn zij dan? Gemeente, de Heere heeft nog eens gezocht. Of er iemand was die naar hem vroeg. En de Heere vond er niet één. Op Urk niet. In Vriezenveen niet. Niemand. Allen afgeweken. Niemand die God zoekt. Tot niet één toe. Zou de Heere het daarbij gelaten hebben, gemeente? Zou de Heere zoeken naar mensen die vanuit zichzelf hem dienen in geest en waarheid? De Heere zou tevergeefs zoeken. Maar weet u, dat is nu het wonderlijke met het zoeken van de Heere. Dat zoeken van de Heere, dat is een werkzaam zoeken. Dat is een trekkend zoeken. Hij zoekt door zijn Zoon zalig te maken dat verloren is. Dat is het geheim van elke waarachtige bekering. Hij zoekt om te zaligen dat verloren is. En als hij gaat trekken met dat koord van het eeuwig ontfermen, dan leert de geest der genade en der gebeden bidden. En dan wordt er echt gebeden. Echt. In geest en in waarheid. En hoe meer wij het leren, hoe meer wij zien dat er niets van in ons eigen hart gevonden wordt. En hoe meer dat zal leiden tot aanhankelijkheid aan de troon van Gods genade. En hoe meer u zult verstaan van dat psalmversie wat we samen eerst gaan zingen. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En breng me door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. We gaan er eerst van zingen. Psalm 43, derde vers. gemeente, onder onze tekstwoorden schreven wij: Jezus zoekt in Samaria zalig te maken dat verloren is. Het was onze eerste gedachte, de onderwijzing van Jezus aan deze vrouw. En het is tenslotte onze tweede gedachte, de openbaring van Jezus aan deze vrouw. Gemeente, als we het als het ware even samenvatten wat Jezus in Johannes 4 aan de Samaritaanse vrouw geleerd heeft, dan kunnen we zeggen dat hij deze vrouw aan drie dingen heeft ontdekt. Hij heeft deze vrouw allereerst ontdekt aan haar dorst. Haar leven is een dorstig leven. En dat zal zo blijven, zolang ze het levende water mist. Hij heeft deze vrouw vervolgens ontdekt aan haar zonde. Eerlijk heeft Jezus haar verzondigde leven opengelegd. Ge hebt 5 mannen gehad en die ge nu hebt is uw man niet. En deze vrouw heeft gevoeld dat haar dorst, dat haar zonde haar dorst niet stillen kan. En als derde heeft Jezus deze vrouw ontdekt aan de leegheid van haar godsdienst. Het was alleen maar buitenkant. Gij aanbidt wat gij niet weet. U doet het dan op uw eigen manier, vrouw. Maar God is een geest. Een oneindig goddelijke geest. En die moet men aanbidden in geest en waarheid. De Heer is een geest, dat wil zeggen, de Heer kan niet opgesloten worden in een beeld van hout of steen en op een bepaalde berg neergezet worden, alsof die berg de enige plaats is. Nee, God is een geest, maar u aanbidt wat u niet weet. Weet u wat nu zo opvalt, gemeente? Dat deze vrouw niet boos wegloopt. Dat deze vrouw hier niet staat met gebalde vuisten en zegt, deze reden is hard. Ze blijft staan, gemeente. Weet u, dat is nu een wonder van de trekkende liefde. Want heel eerlijk, gemeente, en nu hoop ik dat u in eigen leven daarvan weet, maar het valt niet mee als de Heere dat gaat doen. Het valt voor eigen waarneming niet mee als de Heere gaat ontdekken aan onze ongerechtigheid en onze eigen gerechtigheid. Dan blijkt dat er aan ongerechtigheid veel meer is dan wij ooit hadden gedacht. U dacht misschien dat het vast zat op deze bepaalde zonde, maar dan blijkt ons hele leven verzondigd te zijn. En als de Heere ontdekken gaat, dan valt dat niet mee. Want hij neemt ons alles af. Ziet u ze staan? Die vrouw bij de put. Ziet u uw eigen beeld daarin? Zo hebt u vanavond toch geluisterd, nietwaar? Ze blijft staan. En ze loopt niet weg. En nu is het moment dichterbij gekomen, waarop Christus zichzelf aan haar bekend zal maken. We luisteren nog even naar wat deze vrouw zegt. Ik weet dat de Messias komt die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. De vrouw begint over de beloofde Messias. Daar wist ze vanuit die eerste 5 boeken van Mozes iets van. Ze wist, het is een profeet. God zal zijn woorden in zijn mond geven. Waarom begint deze vrouw nu over de Messias? Opnieuw, het is de Heere die haar trekt. En het moment dat hij zichzelf aan haar zal openbaren, is bijna aangebroken. Deze vrouw spreekt over de Messias, maar ze weet niet dat deze Messias bij haar is, bij de Jacobsbron. En dan, gemeente, dan volgt het hoogtepunt van de geschiedenis. Voor de zevende maal neemt Jezus het woord. Zeven is in de schrift het getal van de volheid. En wat hij nu zeggen gaat, maakt het vol. Hij neemt het woord. Dan kan de meerdere Jozef zich niet langer bedwingen. En spreekt hij: ik ben het die met u spreekt. Gemeente, wat hier gebeurt. Jezus openbaart zichzelf. En dat is, om maar een heel eenvoudig beeld te gebruiken, alsof er een gordijn weggetrokken wordt. En deze vrouw iets ziet waar ze zelf nooit op gekomen was. Ik ben het die met u spreekt. Die eerste woorden, ze staan er in het Grieks met nadruk. Eigenlijk staat het er zo. Ik ben het die met u spreekt. Ik ben, daarin horen wij de naam van de Heere met 5 hoofdletters. Zoals hij zich bekend maakte aan de brand, bij de brandende braambos. Ik zal zijn die ik zijn zal. Tot nog toe heeft deze vrouw aanbeden wat ze niet wist. Nu maakt Jezus zichzelf aan haar bekend. En hoe openbaart hij zichzelf? Door te spreken. Hij maakt zich bekend door zijn woord. Zijn spreken, dat is het geheim van heel deze geschiedenis. Zijn spreken ontdekte haar dorst. Zijn spreken ontdekte haar aan haar zonde. Zijn spreken ontdekte haar aan de leegheid van haar godsdienst. En nu zijn spreken waarin hij zichzelf bekend maakt. En dat woord is het woord des konings dat heerschappij heeft. Wat door de Heilige Geest gedragen wordt in het hart. Gemeente. Kent u deze stem in uw leven? Kent u de kracht van zijn stem? Tot ons allen komt zondag aan zondag het woord van de prediking. Daarin spreekt de Heere. De roepstem van de prediking is een roepstem van Gods wegen. Alsof God door ons bade, schrijft de apostel Paulus. Dat is de lading van de prediking. Een mens uit stof gerezen op de preekstoel moet helemaal wegvallen. Alsof God door ons bade. Maar hebt u nu leren luisteren? Zijn uw oren en uw ogen geopend? Dringt dat woord nu door de werkingskracht van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven. Waar dat gebeurt, gemeente, kan een mens er niet meer onderuit. Alles wat er in een mensenleven kan zijn aan algemene indrukken en overtuigingen, daar komt een mens onderuit. Hij komt er onderuit misschien als een fariseer. Misschien als iemand die aangeraakt is in zijn gevoel. Maar hij komt er onderuit. Misschien wel voor een tijd bewogen. Maar het gaat net zoals Manasse, het verging voor zijn bekering. De Heere sprak wel tot Manasse, maar hij merkte daar niet op. Maar wat nu van de zaligmakende bediening van de Heilige Geest is, gemeente, daar ligt een kracht in waar een mens niet meer onderuit komt. Als dat woord ons laat zien dat ons leven een dorstig leven is, omdat ook wij in onze val in het paradijs God als de springader van het levende water verlaten hebben, dan moeten wij buigen. en zeggen, Heer, het is waar. Als dat woord mij laat zien, mijn verzondigde leven, vanaf het uur van mijn ontvangenis af, dat ik niets anders gedaan heb dan schuld met schuld vermeerderen, dan moet ik zeggen, Heer, het is waar. En als de Heer door de kracht van zijn geest die grote streep gaat zetten door al mijn godsdienstigheid, en ik moet zeggen, ook ik aanbid wat ik niet weet, dan moet ik zeggen, Heer, dat is waar. Dan moet ik de beschuldiging van het woord en de aanklacht van het woord erkennen en toestemmen. Maar gemeente, als dan vanuit datzelfde woord de Christus der Schriften zichzelf bekend maakt, dan brengt hij dat woord zo persoonlijk thuis aan uw hart. Dan gaat daar zoveel kracht van uit. Dat laat zoveel na, weet u. Op dat moment is het zeker. Dan hoeft u niet de vraag te stellen of het van de Heer is. Als Hij het is die zich aan uw leven bekend maakt, weet u dat het van Hem is. Zeker. En als u achteraf de vraag moet stellen, zou het nou wel of niet van de Heer zijn? Gemeente, dan is het niet wat deze vrouw hier ondervindt in Johannes 4. Want als hij, als de schoonste van alle mensenkinderen, zichzelf bekend maakt, als het Gode behaagt zijn zoon te openbaren, gemeente, daar bent u bij. En dan neemt hij dat geloof mee en dat ontvangt u. Dat geloof heeft ogen om hem te zien, armen om naar hem uit te strekken. Zo wordt hij gekend. Dan hoeft u niet te vragen of het wel waar is. Want dan is het waar, omdat hij het is. En dat laat zoveel na. Weet u, dan verandert er iets beslissend in een mensenleven. Het heeft Gode behaagd zijn zoon aan mij te openbaren. En o wonder van genade, niet alleen anderen, maar ook aan mij. Gemeente, daar moeten wij een eigen leven van weten. Deze zaligmaker moet gekend worden. Zijn schapen kennen hem. Met minder kan het niet. Laat in uw eigen leven het antwoord op die vraag toch niet in de mist staan van allerlei beschouwingen en bespiegelingen, hoe mooi ze ook klinken. Ware liefde, gemeente, laat zich niet verloochenen. Waar hij zich openbaart, daar kent u hem. Maar buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En ook al ligt dat bij een kleinste schaap van die kudde nog zo bestreden en aangevochten, zij weten wie hij voor hen is. Zijn ogen hebben hen aangezien. Op zijn lippen is genade uitgestort. Het waren zijn handen die ook mij als dat verloren schaap optilde uit de diepte van mijn verlorenheid. Hij doet de storm bedaren door zijn stem. Hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. En als dan die dochters van Jeruzalem gaan vragen, vertel het dan eens, wat is uw liefste dan meer dan een andere liefste? O, gij schoonste onder de vrouwen, en kan ze niet meer zwijgen, want ze weet het. Ja, maar zij had die bruidegom toch laten staan? Hij had toch geklopt, zij wilde toch niet opstaan? Hij is toch van haar geweken, het licht van haar kan toch opnieuw verzondigd? Het is waar, het is allemaal waar. Maar als het over hem gaat, weet zij over wie het gaat. Dat is mijn liefste. Mijn liefste is de mijne. En ik ben voor eeuwig de zijne. En alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem. Ik ben het die met u spreekt. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Komt, ziet een mens die zichzelf mij bekend maakte. Is deze niet de Christus, gemeente van Vriezenveen? Wat dunkt u van deze Christus? Amen. Onze slotzang, Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En wat daar verder volgt, Psalm 45, het eerste vers. Gemeente, ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.